Welkom bij de Amsterdamse Boskast. Ik ben boswachter Claudia en sinds 4 jaar werkzaam vooral met educatie hier in het Amsterdamse Bos. In de Amsterdamse Boskast nemen we je mee naar ons bos. We luisteren naar de geluiden en vertellen je de verhalen van het bos. Wat maakt ze mee en wat gebeurt er verder in de natuur zo dicht bij huis en een grote stad? In deze geschiedeniswandeling nemen we je mee door het Amsterdamse bos. Boswachter Olaf, die al 40 jaar in het Amsterdamse bos werkt, kan ons van alles hierover vertellen. Olaf, we gaan vandaag een geschiedeniswandeling maken. Wat ga je ons vandaag vertellen?
Ik ga jullie een wandeling laten zien, Claudia. Waarbij we een aantal dingen gaan zien over het Amsterdamse bos nu. Over het Amsterdamse bos 100 jaar terug en over nog verder terug. Dus we kunnen eigenlijk, zoals een tijdwandeling gaan we eigenlijk doen in het Amsterdamse bos. We staan bij de boswinkel nu aan de voorkant. En in deze tijd van het jaar, april, mei, hebben we bij het Amsterdamse bos, hier bij de boswinkel, hebben we hele mooie bakken staan met tulpen erin. Dat zijn tulpen van Jacoba Mulder. En Jacoba Mulder is een van de mensen die meegeholpen hebben om het Amsterdamse bos aan te leggen, te ontwerpen. Maar dan moet je dus wel zijn in de maanden april, dus in mei. Want
ja, want deze tulpen zijn ook speciaal naar haar vernoemd, toch?
Ja, dat klopt. Ja, ja.
Het is we zien een hele mooie geel met rood accent, geel met geaccenteerde rode tulp.
Dat klopt. Dus dat is de officiële Jacoba Mulder tulp.
Nou, pas op.
We gaan een stukje wandelen van hier. Dus de start is hier bij de boswinkel. En dan gaan we lopen naar de kop van de bosbaan.
Nou, dan gaan we die kant op.
Goed.
Nou, we hebben het weer vandaag wel een beetje mee. Het is in ieder geval weer droog.
Het is wel droog, ja.
Ja. Hoor, lekker de vogeltjes. Het begint een beetje lente te worden. Hoe lang bloeien die narcissen nou die hier staan om?
Die bloeien nog een week, Claudia. En dan zijn ze ook, klaar.
Ja.
We zien trouwens inderdaad bij de narcissen die jij zegt, die staan hier ook om het pand heen bij de boswinkel. Als je van de boswinkel naar de bosbaan loopt, dan kom je er een treintje tegen. Een smalspoortrein heet dat. En dat kun je zien aan de rails. Die zijn natuurlijk smal vergeleken met de treinen
die rijden nu.
Ja. Dit is een treintje die bij de aanleg van het Amsterdamse Bos ingezet is. Met de kiepkarretjes erachter. Hier staat er natuurlijk één locomotiefje. En met de kiepkar. Je moet je voorstellen in de tijd dat ze het bos aangelegd hebben. Zo van rond 1930 tot aan 1960, dat ze met deze karretjes gereden hebben, dat er wel een stuk of 10 van die karretjes achter ze zaten. Er werd ook heel veel aarde met in die karretjes gegooid. Ze reden met het treintje en dat spoortje vooral naar de heuvel toe. En daar vandaan gooiden ze dat op de heuvel.
Ja, en waar kwam, je zegt er ging heel veel aarde in, maar waar kwam dat dan vandaan?
Nou, dat gaan we nu zien, Claudia. We lopen naar de bosbaan toe. Eigenlijk is de bosbaan gewoon een bak water, zo'n 2 kilometer lang bij 60 meter breed. En die hebben ze helemaal met de hand helemaal uit moeten graven. En al dat aarde die eruit kwam, is met van die treintjes die we net zagen en met van die karretjes, heeft ze op de heuvel gebracht. Dus de heuvel, het Amsterdamse bos, dat is geen afval. Dat is allemaal aarde uit met het graven in het Amsterdamse bos, die ze daar op die heuvel
hebben. Uit alle sloten die gegraven werden.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja, dan lopen we hier inderdaad. Oké, daar staan ook al nog mooie tulpenbakken.
Nou, dat is een andere. Dat is geen Jacoba Mulder.
Nee, dat is geen Jacoba Mulder tulp.
Nou, we lopen nu naar de kop van de bosbaan, zoals ze dat noemen, Claudia. Amsterdam ligt achter ons, in onze rug. En naar de voorkant kijken we nu uit over de bosbaan. Een 2 kilometer lange internationale roeibaan is het. Dat we hier eventjes stoppen is. Wat wij nu zien, als je hier staat, dan kijk je over de bosbaan heen. Je ziet dus het bos, die bosbaan heen verder. 100 jaar terug, als we dan hier ook zouden staan, dan zie je hier ook geen bosbaan en ook geen bos. Dan is het allemaal polder waar we hierin zitten kijken. En je zou qua zicht net zo ver kunnen zien als je ogen zouden kunnen reiken. We zouden bijvoorbeeld de kerktoren van het dorpje Sloten zouden we kunnen zien. En zover zou je hier kunnen kijken. Boerderijen zag je hier staan, liep hier wat koeien. met suikerbieten stonden er op het land. Dat was allemaal polder, was, het was één grote vlakte.
Ja.
Nou, wat ik net al vertelde, bij de spoortje wat we zien, dus bij dat dus zeg maar, treintje, dat in de jaren 20, 30 van de vorige eeuw heeft de gemeente Amsterdam gezegd van, we gaan een bos, we gaan natuur aanleggen dicht bij de stad. Al dus de mensen die hier dus woonden en de boerderijen, het waren er maar enkele, maar goed, toch, die moesten allemaal weg. En zijn ze daar dus begonnen met de aanleg van het Amsterdamse bos. Het meest simpele om aan te leggen in die tijd, om te starten, was gewoon deze bakgraven. Want er moesten natuurlijk heel veel plannen ook worden gemaakt. Mm-hmm. En het graven van deze bak was het makkelijkste.
Moesten ze vast beginnen? Of?
Ja, het was heel simpel. Gewoon een bak uitzetten en graven. Nou, het feit dat we hier dus staan is dat hier de eerste schep in het Amsterdamse bos dus de grond in is gegaan om het bos bosjes aan te leggen. Dat is geweest op 30 april 1934.
1934, ja. 30 april. Oh,
dus we zitten inmiddels bijna op 90 jaar Amsterdamse bos.
Ja, dat duurt
bos.
Niet zo heel lang meer.
Dus ja, als je hier staat en je kijkt zo uit over die bosbaan, dan is het mooi om te bedenken dat hier dus de mensen een jaar 90 geleden de eerste schep in de grond staken
voor het
Amsterdamse bos. Wow. Amsterdamse bos.
Nou, dan gaan we verder. En is er nog iets leuks te vertellen over hoe dit hier, al die kamers en die balkonnen hier, hoe dat gemaakt is? Nou, die kleedkamers hier beneden en die balkon, dat balkon hier.
Ja, het is wel natuurlijk allemaal in de Amsterdamse stijl gebouwd. Het is een monument inmiddels.
Okay.
Dus het hele pand hier waar we nu op lopen. We lopen eigenlijk hier nu op het dak van de botenloods. Dus hieronder hebben we dus de boten liggen en dus de bouw en dus de stijl is helemaal in de Amsterdamse stijl is gebouwd. En het is een rijksmonument, Claudia.
Een rijksmonument, kijk.
Dat betekent wel wat natuurlijk ook voor ons. Dat betekent als we dus onderhoud moeten doen aan het pad, moet het wel allemaal zeg maar, teruggebracht worden in de eigenlijke staat. Dus het is wel een hoop werk extra.
Hebben we een hoop monumenten in het bos?
Nee, dat valt me mee.
Okay.
Of je moet het bos zelf dat monument aanwijzen.
Ja, het
ontwerp,
ooit.
Weet je, het ontwerp.
Nou, ik zat meer te denken aan de monumentale bruggen. Of...
Ja, dat, ja, goed. Maar die nu, ja, oké. Okay. Ja, als je het zo bekijkt. Nou, die Amsterdamse stijl, dat was natuurlijk best wel een bijzonder iets. Hè. Dus, er zijn natuurlijk ook in de stad heel veel panden en zo. Met die stijl gebouwd en dat is ja, dat was een bijzondere bouwstijl.
Ja.
En we lopen nu een beetje om de kop van de bosbaan heen en naar het roeicentrum. Olympisch, maar roeicentrum is het. Dat betekent dat de Olympische ploeg hier ook zeg maar, traint in het Amsterdamse bos in de bosbaan. En we zijn nu op weg naar de Vietnamweide.
Oh, okay.
Dat is een naam die met name in de jaren 60, in de jaren 70 heel erg in was in het Amsterdamse bos. Ik denk dat weinig mensen hem nog kennen, de naam. We gaan even kijken dat wat daarvan over is, van de Vietnamweide. Misschien zien we de ooievaar nog wel zitten op zijn nest.
Want die zit hier verderop?
Ja, we gaan kijken straks of die er zitten. Er zit een jaar of 2, 3. Er komt de ooievaar voor. Eén zeg maar paardje maar, dus dat is ook. Het is ook niet zoveel, maar we zijn natuurlijk wel trots op dat het gebied zeg maar, zo goed is dat de ooievaar hier ook kan leven. We gaan kijken of die...
We gaan hier de brug over, toch?
Ja, gaan we de brug over.
Rechts de brug.
En dan lopen we eigenlijk, als we deze brug oversteken, Claudia, dan komen we eigenlijk in de Vietnamweide. Nou, de naam is natuurlijk een beetje in tweeën geteld. Vietnam, dat heeft ook te maken met de oorlog in de jaren 60 die daar is woede.
Mm-hmm.
En de protesten die daar op een gegeven moment ook tegen waren. En er was zeg maar, deze weide van zeg maar, zand die hier eigenlijk lag. Het werd een aspect dan de gebruikt om samen te komen. En dan naar protesten voeren tegen die
oorlog. Dus er werd gewoon geprotesteerd hier in het bos.
Ja, ja. En die Vietnamweide, en die was daar een hartstikke mooie plek voor. Het was een zandbak eigenlijk, en die Vietnamweide. Nou, als we er kijken nu, er is het heel anders. En we hebben het tennispark, we hebben de Spa Zuiver, die hebben we hier nu liggen.
En het is gras.
Het is gras. Het is wetlands hebben we dus aangelegd nu. Maar dit was vroeger één grote bak met zand. En bij de eigenlijke plannen van het Amsterdamse Bos die ze gemaakt hebben, was de bedoeling om hier een zwembad te maken. Een buitenzwembad. Dat was eigenlijk de planning.
Oké. Okay.
Maar goed, op een gegeven moment werd dat toch ook wel duur. Dat soort plannen. En ze moesten natuurlijk ook op een gegeven moment kiezen. En toen heb ik gezegd van nou, dat is best wel helemaal duur. En dan een buitenbad maken. Amsterdam had ook al in die tijd al wat helemaal baden elders. Elders in de stad. Dus eigenlijk zijn dus die plannen die we hier hadden om de buitenbad te maken, die zijn in principe ook zo blijven liggen. Dus de grond is eigenlijk ook zeg maar braak gebleven als zandgrond.
Mm-hmm.
We zijn vergeten als de Amsterdamse Bos om in die tijd, toen de plannen van het buitenbad dus niet doorgingen, om deze grond als bos aan te merken. Dus het is altijd is dit stuk zand is een weide geweest waar in principe een soort zeg maar, sport op zou kunnen. En toen de Zuidas begon te groeien, toen waren er ook wat clubs daar, die moesten daar weg. Tennisclub onder andere. En die is op een gegeven moment ook hier naartoe gekomen. En we wilden natuurlijk niet dat die Vietnamweide nog verder, dat die nog meer huizen en zijn panden zouden komen. Dus we hebben gezegd van nou prima, aan die kant van die Vietnamweide, dat is prima om daar een spa zuiver en een tennispark te hebben. De andere kant richten we in. Als wetlands, als natuurland, zodat dit in principe dus niet zijn verder en er bebouwd zou worden.
Ja, en een paar bomen erop ja. En dan heb je een bos.
Als je natuurlijk terugkijkt naar de eigenlijke plannen van het Amsterdamse Bos, zullen we een stukje verder lopen?
Ja, we gaan een stukje
dan
door.
Dan zul je lezen dat het Amsterdamse Bos bij de aanleg 965 hectare groot was. Bij de eigenlijke plannen.
Okay.
Inmiddels is het bos 1000 hectare groot.
Dus het is groter geworden.
Dus het is niet zo dat het bos natuurlijk groeit. en dat de compensatie, dat het spaarzuiver hier moest komen, mm-hmm. En dat het tennispark hier moest komen, hebben we elders in het bos, aan de andere kant van het bos, hebben we een stuk grond terug kunnen kopen. Dus daarom is het bos nu van 965 hectare kunnen groeien naar 1000 hectare.
En dat is het schinkelbos?
Ja, precies het schinkelbos. Okay. Dus eigenlijk was het ook niet zo slecht voor het bos dat het tennispark hier dus kwam. Dat wij dus elders anders het bos aan hebben kunnen kopen.
Ja,
dus
en je ziet die bos natuurlijk toch aan de rand van de stad. Ja. Hey, wat hoor ik? Druktemakertjes.
Ja. Kijk, de ooievaren.
Oh ja.
Daar is het nest.
Ja, ik zie het. Zit er nou wat op?
Ja. Er zit een nijlgans op.
Zit er een nijlgans op? Nee toch?
Ja. Hé maar. Er zit een nijlgans op met zijn kop. Ja.
Hé? Van de week zat er de ooievaars erop, zei je.
Ja. Of misschien wel een reiger, maar het is dat die gans? Een nijlgans?
Ja, een nijlgans.
Ja. Wat je ziet is dat.
Hier, hij maakt een berry.
En je hoort hem nu ook hem roepen. Dat de waarschuwing nu voor ons, hè, dat wij hier nu lopen. Het was een waarschuwing voor ons.
Ja, maar ik vind het niet leuk dat hij daar zit.
Hij bouwt zijn nest dus op een. Die nijlgans die zit nu op een boomstam van een meter of. 15 hoog zit hij, dus hij maakt ze maar bovenop zijn nest. Heel veel mensen die denken vaak dat dat gans ook de grond broeden. Een nijlgans is ook geen gans, het is eigenlijk een zeg maar, eend. Het is een eendensoort. En op zich maakt hij zeg maar, vaak zijn nest hoger in de bomen. Is ook natuurlijk veilig voor vossen en dat soort beesten. Ja. Dat ze ook zeg maar, niet bij zijn nest kunnen komen. Dat is de.
Want die andere zit ook ergens in een boom, zo te horen. Ja. Want ik hoor ergens anders vandaan ook geschreeuwd. Maar ja, de ooievaar is dus verjaagd. Door de nijlgans.
Een parkiet, heb je hem?
Kijk!
Ooievaar zie je?
Oh, maar hij heeft ook wel eens een bek, die ooievaar.
Ja, zie je.
Ja, en nou is de nijlgans weg.
Ja, hij jaagt hem gewoon weg.
Ja, maar ook die halsband parkiet, van alles bij elkaar.
Die ooievaar die pakt natuurlijk alles wat hij kan eten. Opportunist is het, noemen we dat. Dus hij pakt. Een paar kleine haasjes, als hij daar plek heeft. Kikkers, muizen, mollen. Alles helemaal wat hij kan, kan pakken, dat pakt hij.
Maar hij jaagt die nijlgans dus gewoon mooi wel zijn nest
uit. Ja, hij jaagt die nijlgans.
Oh, komt hij weer aan. Wat gaat hij doen? Oh, hij gaat hier achter op het water.
Ja. Leuk, ja.
Ja, dat is wel leuk dat we dat gezien hebben.
Ja.
Nou, succes, Oliver.
We zien de vliegtuigen vliegen naar Schiphol. Dat is natuurlijk logisch, want Amsterdamse Bos is heel dicht tegen Schiphol aan. het hoort er een beetje bij, met Amsterdamse bossen.
Vliegtuigoverlast.
Tegenwoordig, ja, ja, het is niet anders.
We zien hier die hele grote bladeren. Wat is dat?
Een groot hoefblad. Ze hebben ook al helemaal bloemen.
Ja, mooie bloemen, ja, op inderdaad.
Maar die bloeien natuurlijk nu, dus die bloeien, ja, april. Ja. April bloeien, dus kom je hier later op deze wandeling, zijn ze waarschijnlijk uitgebloeid. Het is wel zo, als je hier later nog wandelt, dat deze planten tot een meter, anderhalf meter hoog zijn. Dus als je hier dan loopt, dan zie je echt een hele zeg maar, soort muur van deze plant.
Deze hoge bladeren.
Het is het groot hoefblad.
Ja, groot hoefblad.
Als we de wandelingetje een stukje verder lopen, even bij de Bedlands, dan zie je op een gegeven moment hier rechts, Claudia, een bosvak liggen.
Ja.
Nu is dat een
bosvak. Ja, dat is vlak bij de mooie stoel inderdaad, die over het water uitkijkt. We zijn niet het water overgestoken. Maar...
Vroeger, dan heb ik het over de jaren 60, 70 van de vorige eeuw, was in dit bosvak het was een speeltuin voor kinderen. Er lag een speeltuin hier in het midden. Die is inmiddels helemaal weg. Het is inmiddels helemaal zo'n bos geworden.
Maar een speeltuin, dan moet ik denken aan een draaimolentje, een klimrekje,
ja,
en dat soort dingen?
Dat soort dingen,
okay,
ja.
Oké, glijbaan.
Dat
klopt, ja.
En dat, je moet het ook een beetje zien, ook in de geesttijd. Deze kant van het Amsterdamse bos, dus tussen de bosbaan en de Nieuwe Meer, is het oudste stuk van het Amsterdamse bos. Mm-hmm. Dit is het eerste aangelegd. Dit was al klaar. Ook voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog, was dit al klaar.
Okay.
Dus dit stuk van het bos was toen best wel van de mensen uit de stad. Die kwamen hier toch al, zeg maar, vaak.
Ja.
Dus op zich was het hartstikke druk hier. En in de speeltuin. Ook na de oorlog zijn ze op een gegeven moment begonnen om de rest van het bos ook, zeg maar, aan te leggen. Mm-hmm. Toen zagen we dat veel meer mensen en bezoekers dus dat, zeg maar, die kant van het bos gingen. Dus, Dit raakte een beetje leeg en de vergetelheid. En op een gegeven moment is voor gekozen om wat hier lag, een speeltuin, dat weg te halen en naar het bos te maken.
Ja, wat grappig. Eigenlijk was gewoon dit voorheen een beetje de hotspot,
ja,
van,
dat klopt, ja,
van het Amsterdamse,
ja,
bos.
Ja, dat klopt. En dat zien we ook terug op foto's, kun je dat ook, zeg maar, terugzien. En dat noordelijk gedeelte van het Amsterdamse bos, waar we nu lopen, dat was vroeger veel meer met de recreatiedruk.
Ja.
En nu is dit natuurlijk eigenlijk wat, zeg maar, rustiger, wat ruiger.
Ja.
Je hoort vogels zingen. Dus ja, op zich is het eigenlijk wel goed zo. Maar dat zijn van die verlaten plaatsen waarvan niemand meer weet dan
wat
zo was vroeger.
Behalve jij, want jij werkt hier nu al?
Ja, dat weet ik niet meer, Claudia, zo lang.
Oh jee.
Nee. Ik werk hier in het Amsterdamse bos 36 jaar.
36 jaar.
Ja, als boswachter.
Ja.
En het verveelt nooit.
En het verveelt nooit. Maar toen was dus die speeltuin er ook nog toen jij hier kwam, of was die toen al weg?
Nee, die was toen al weg.
Oh, okay.
Ja, maar ik heb als kind, als Amsterdammer, waar ik geboren ben, ik ken die plek wel, want met mijn ouders ben ik wel eens geweest hier op deze plek.
Ja.
Dus ik ken hem wel.
Met kuiveentjes.
Ja.
Die zie je ook steeds meer, hè, in het bos, die kuiveentjes.
Ja. En van die krakeenden ook steeds,
ja,
vaker. En die wilde eenden wordt wat minder. En eigenlijk zien we andere soorten, zeg maar, terugkomen daarvoor.
Ja.
En de krakeend is er ook eentje van die we, zeg maar, steeds vaker zien.
Nou, dan lopen we nu op een heel mooie...
Ja. Op een soort
sluisje af.
Nou ja, ja, we lopen nu op een dijk, Claudia. Het is Koenekade.
Mm-hmm.
En dat is een hele oude dijk, is dat. 1500. Toen was deze zeg maar, dijk er al. Dus als je hier wandelt, dan moet je me heel voorstellen dat dit is wel zeg maar, het oudste stuk Amsterdamse bos waar je loopt. Het is ook een dijk en als je hier ook loopt, kun je ook goed zien dat links en rechts het land ook een stukje lager ligt.
Ja.
En misschien ook wel straks, zal ik even laten zien wat de functie van deze dijk ook verder is. Het is een belangrijke dijk voor de polder die hier ook, zeg maar, ligt. Een mooie merel.
Ja, die merel. Ja. Lekker zingen. Dat is toch wel lekker. Het komt er helemaal een beetje tot leven hier in het bos. De haven.
Ja. De Koenen. Haven de Koenen. En die jachthaven de Koenen, dat is wel leuk. Die heeft natuurlijk zijn, naam te danken aan deze dijk waar we nu lopen. Want deze dijk heet de Koenenkade. We staan hier op de, zeg maar, sluis. Op de Koenen sluis staan we nu, Claudia. En dit is de sluis die er al was voor de aanleg van het bos.
Oké.
Dus je moet je voorstellen dat het Amsterdam Bos is in een polder is dat, zeg maar, aangelegd. En je kunt, als je hier ook staat, ook heel mooi zien het hoogteverschil tussen het Amsterdamse pijl en het bos in de polder die er, zeg maar, naast
ligt. Ja, want de Nieuwe Meer is dan een nieuw Amsterdamse pijl?
Ja, op zich is het Nieuwe Meer ook nog wel wat lager nog zelfs dan het Amsterdamse pijl. Maar naar de Koenen sluis waar we dus nu staan, dat is een sluis die er al was. En voordat de bos er was. Om een Nieuwe Meer en de Haarlemmermeer, zoals die dus vroeger ook, zeg maar, heette. Mm-hmm. Om die gewoon met die polder erachter
te verbinden.
Dan moet je je voorstellen dat het Amsterdamse bos en de polders die het Amsterdamse bos waren vroeger. Heel veel, zeg maar, turf ook werd gestoken, veen en turf. En dat moest allemaal natuurlijk op een gegeven moment ook weg, ook naar de grote stad. Dus deze sluis was gewoon, zeg maar, nodig om, zeg maar, alles wat je zeg maar, weghaalde uit het achterland, uit die polders hierachter. Om dat gewoon via dus het water, wat ze toen dus heel veel deden, om dat gewoon te brengen dus naar de stad.
Ja, want ik heb wel eens een verhaal gehoord over turfsteken, dat het op een gegeven moment ook verboden werd. En omdat het land te laag werd of zo.
Ja. En het leek natuurlijk wel leuk, hè. De turfsteken was ook zeer nuttig voor de kachel. Was het voor,
ja, want er werd kachel van voor, gebruikt.
Voor gebruikt. Maar op een gegeven moment was het turf natuurlijk op, wat je kon zien op het land zelf. En toen zijn ze begonnen om ook turf onder water weg te halen. Dus we maken onder het waterpeil turf weg te halen. Dus je kreeg eigenlijk ontzettend grote plassen. Bijvoorbeeld de Nieuwkoopse plassen. Er zijn plassen die door het turf steken ook zijn gekomen. Dus je hebt heel veel wateren, ook rond de stad Amsterdam, die turf steken, dat ik zeg, gekomen. Op een gegeven moment was dat in die tijd ook zo erg en zo veel dat de stad Amsterdam onder water dreigde dus te lopen door die grote plassen. Dus toen kwam er dus een wet dat in een straal van 20 kilometer rond de stad Amsterdam mochten ze geen turfsteekplassen meer
aangelegd worden. Ze mochten ook gewoon geen turf gestoken meer worden.
Nee, dus dat was... Dus normaal, het lijkt wel leuk, dat turf, maar er kwam ook heel veel water door.
Oké. Nou, ik denk dat we doorgaan.
Ja, we gaan een stukje verder lopen, Claudia. We hebben hier ook een...
mooi huisje.
Hier ook een huisje staan. Aan de Koenenkade. Koenenkade 25 lopen we nu inmiddels.
Hier ligt nog een mooi oud schip.
Het huisje wat we nu zien staan, Claudia, dat is in principe ook niet zo oud nog. Tenminste, dat is pas helemaal aangelegd toen het bos er was.
Okay.
Vroeger stond hier namelijk een molen. Iets wat een molen vroeger.
Oké.
En we hebben net al kunnen zien dus bij die sluis dat het verschil aan het water tussen ook de Nieuwe Meer en de Haarlemmermeer en het Amsterdamse bos, dus die polder, dat is best wel flink. En deze molen die hier stond, die stond er eerst om te zorgen dat is die polder als een droogte pompen. Om te zorgen dat het land, dat mensen daar konden wonen, dat ze daar konden boeren, dat ze dat veen daar konden steken.
Ja. Ik kan me herinneren, koning Willem II of zo, die heeft toen de hele Haarlemmermeer drooggelegd.
Ja. Ja.
Ik heb er ooit een keer iets over gelezen.
De molen die hier stond, die is gebouwd in 1625. Dus dan moet je nagaan hoe ver het al, zeg maar, teruggaat.
Ja.
In 1600 namelijk kwamen dus de plannen, wat jij zegt, dat klopt. Om dus die hele polder waar we nu aan de achterkant staan, waar het bos nu ook is gebouwd, om die, zeg maar, als we droog te pompen. Dus deze molen die hier stond, dat was een van de molens die dus het water uit die polder moesten pompen. Naar de Nieuwe Meer en naar de Haarlemmermeer als, zeg maar, boezem.
Ja.
Die molen die heeft zijn werk gedaan tot 1905 en een bliksem kwam.
Oh.
Een paar keer de bliksem is erin geslagen op een nacht. Het is inderdaad afgebrand. Zonde, want dat was een hartstikke mooie molen.
Ja.
Die heeft zijn werk gedaan, het Amsterdamse bos en dus die polder die erachter liggen, die zijn nu dus droog. En dan hebben we nu het, uh, en nu het bos van liggen.
Kijk.
Dat betekent niet dat het Amsterdamse bos altijd ook met droge voeten houdt. Dus die molen die is nu inmiddels weg. En nu hebben we een elektrische pomp staan. Een gemaal is het eigenlijk die piep ook zeg maar, nu nog steeds zorgt dat het Amsterdamse bos ook, zeg maar, droog blijft. Anders zouden we als een badkuip op een gegeven moment toch weer, zeg maar, ja, ook onder water lopen. Dus de molens, de molen die we hier hadden staan, die was wel nodig en nuttig. En die had eigenlijk, als hij dat gestaan, ook zijn functie nog steeds kunnen hebben. Maar goed, die molen die is weg, dus nu hebben we
een elektrische
pomp gemaakt staan. Noodzakelijk, als lopen we gewoon
anders loopt bos voor ons een badkuip. Ja, maar helemaal bij deze vind ik het altijd, we komen nu bij die volgende sluis. Daar zie je helemaal altijd zo'n groot verschil.
Ja.
Met mooie oude bomen hier nog.
Bij de eerste sluis waar we net overheen liepen, heb ik al verteld dat die er was. Dat die er was ook voordat het bos er was. Mm-hmm. En deze sluis waar we nu komen, die is pas aangelegd. Dus tijdens de aanleg van het bos.
Oké. Okay.
Als mensen hier wandelen, kunnen ze ook inderdaad om de sluis heen lopen. We zullen daar even ook over die...
Over het bruggetje daar.
Ja, dat zijn dus de deuren van de sluis waar we in principe overheen kunnen lopen. Hier zie je wel nog, als je hier wandelt en je gaat lopen naar de sluis, dan zie je nog wel links, als je kijkt naar het gemaalhuis, je ziet nog de oude stukken van de molen die er waren. Dus die molen, okay. Die molen die stond in principe daar en die pompte hier dus het water.
En je ziet hier nog een soort kade liggen onder die bramenstruiken,
ja.
Inderdaad.
Ja, en er zitten in die gewelven die we hier nog zien liggen, er zitten nu ook wel wat bramengroei eroverheen. Mm-hmm. Maar als die bramenstruiken weg zijn, dan kun je zien dat je er ook een soort schotten in kunt zetten om te zorgen dat je het waterpeil kunt regelen. Dus als je de schotten erin zet, dat hoe hoger je de schotten zet, dat hoe hoger het water ook kan komen. Dus het zijn dus nog de oude delen van de molen die hier heeft gestaan. Nou, dan kun je, als je inderdaad ook om de sluis heen loopt, dan heb je dus een trappetje om naar boven te lopen. Dan kun je inderdaad over de sluisdeuren zelf lopen. Indrukwekkend vaak voor mensen ook om te zien dat er ook het hoogteverschil is. En wij bedienen ook deze sluis ook zelf.
Ja, hier kun je al zien dat
er zit 3 meter tussen. Tussen het Nieuwe Meer en de bosbaan. Als je nou hier staat op deze sluisdeur en je kijkt zo naar het bos toe, Claudia, dan zie je daar met die verte nog een soort brug liggen.
Mm-hmm.
En daar gaat het water nog lager. Dus het bos zelf in. Dus eigenlijk ligt het Amsterdamse bos nog lager, dus dan zeg maar hier. Het is een mooi uitzicht.
Nou, het is schitterend uitzicht. Potjadorie. Een beetje glad hier. Ja, want nu is die vol, maar als die leeg is, dan kijk je dus hier al die 3 meter diepte in.
Ja, dat is een grote bak met water.
Ja, een mooi zwembad. En hoe vaak wordt die sluis nou nog gebruikt, Olaf?
Ik denk een keer of 5 ongeveer per jaar gebruiken we hem. Want je kunt het bos namelijk niet uit, dus op het moment dat je hier sluis in bent, kun je niet zomaar weg.
Nee.
Dus dat betekent dat als je ook die Nieuwe Meer op wil, of wil dus naar de stad toe, voor de roeivereniging, of voor dus de scouts die wel eens komen, dan moet je door die sluis heen. De Koenderkade, Claudia, waar we nu op lopen, ik noemde net al, dat is echt een kade, dus dat betekent dat het water scheidt van de Nieuwe Meer en de Haarlemmermeer vroeger. En dus er is een polder hierachter. Als deze kade niet zo zijn, dan zou op een gegeven moment dus die polder achter gewoon onder water lopen.
Ja, zullen we even die kant op lopen? Even kijken daar bij het Nieuwe Meer.
De naam Koenenkade, daar staan er best wel heel veel, zeg maar, en de verhalen over. De waarom is zo heet. Even de verhalen die je toch wat vaak hoort is dat hier achter die molen ook zoals een herbergje heeft gestaan tussen 1600 en 1700. En dat die herberg hier, die hier woonde, de uitbating deed van die herberg hier, die heette Koen. En dan moet je voorstellen, nu is het, we hebben hier het Amsterdamse bos liggen.
Ja.
Als je omhoog landen, die zien we daar lopen. We zien een bos liggen, dat is allemaal hartstikke mooi en zeg maar strak. In die tijd, 1600, 1700, was dit ook één grote woeste gebied. Met moerassen en heel veel zeg maar, water. Dus dat betekent dat als je hier bij zeg maar, Koen, bij die herberg was, dat was eigenlijk op het laatste plekje tussen dan, zeg maar, Koen en ja, Haarlem en Haarlem en Batuverdorp. Dus je kon hier, bij Koen kon je nog wat koffie drinken als laatste plek. En daar was het, ja, dan moest je volgens en dan die wildernis zien.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het verhaal wat het meest voorkomt, dat die man, die heette Koen, en daar is de Koen en de
Koenekade.
Ja.
Dus eigenlijk gewoon een beetje het einde van Amsterdam.
Ja, ja. En het einde van de wereld.
Einde van de wereld.
In die tijd.
Ja.
In die tijd. Het is hartstikke mooi als je hier ook wandelt. Dat je zo zelf dicht bij de stad zit. Bij de stad van Amsterdam. Dat de snelweg die we daar zien lopen. Dat je toch zoveel rust nog hebt. Hè? Dat is gewoon ontzettend mooi.
Ja, ik vind dit altijd wel een van een soort van bizar plekje. Want ja. Je staat hier inderdaad in het bos. Maar je kijkt op die snelweg A10. Ja. Er gaat ook af en toe nog een trein voorbij. Je hebt die herrie van Schiphol. En toch ook zoveel natuur.
Ja, dat is inderdaad een bijzondere plek. Dat is de Nieuwe Meer, Claudia. Een groot water. Natuurlijk een stuk kleiner als je dit terug zou zien. In 1600, 1700 was het echt een gigantisch meer. Want de Haarlemmermeer zat hier ook al vast. De Haarlemmermeer is ook toen allemaal toen droog. Toen zijn we droog gepompt. Dus dit was eigenlijk een grote plas met water was het.
Ja. Nu kijken we op bomen.
Ja. Het was ook wel een soort windgat was het. Dat betekent dat de wind heel vaak ook uit het westen zeg maar, woei.
Mm-hmm.
En we zitten hier in principe ook tegen de westkant aan, met deze kant van het Amsterdamse bos. Dat betekent dat die halen meer aan deze kant continu maar grond weg pikte. Dus de halen meer is eigenlijk een soort windgat geworden in de nieuwe. En daarop zijn dus dit soort dijken waar we nu op lopen. En de Koenen zijn elkaar. En de belangrijke plekken voor het Amsterdamse bos, omdat ik ze veilig te houden en goed te houden en stevig te houden.
Ja.
Want zijn die dijken er dus niet? Ja, er staat het bos gewoon net zo als dat water wat we hier zien, gewoon zeg maar, ja, onder water lopen.
Ja.
Het is een mooi uitzicht hier.
Schitterend uitzicht. Chandori.
En het begint te regenen, Claudia.
Ja, ja,
ook dat kan, hè, op een wandeling.
Een flinke bui.
Ja. Dat hoort er ook bij. Als we over de sluis lopen, Claudia, en je loopt er links. Links het pad op waar we nu lopen. Dat is een klein padje. Het loopt er hartstikke mooi. Als een natuurgebiedje lopen we nu in. Hier moet je voorstellen, als je hier wandelt. Dat zeg maar in de jaren 40.
Ja.
De jaren 40, 50 van de vorige eeuw. Dat hier was hier ontzettend druk. En met bezoekers. Ik heb al eerder verteld, dit stuk van het Amsterdamse bos was al zeg maar klaar als zeg maar voor de zeg maar oorlog. En mensen uit de stad vonden het gewoon ontzettend fijn om hier al te gaan liggen op zeg maar kleedjes. Dus hier lagen echt als het dan van de zomers het weer goed was, duizenden mensen die lagen hier op dit grasveld. De banaan, zoals we dit stukje water noemen, mm-hmm. wat hier loopt, er gingen mensen zwemmen. Het was echt ontzettend druk. En als je kijkt nu, Claudia, het is van een druk gebied, een soort natuurgebied geworden.
Ja, dus ja, je hoort alleen maar vogels.
Je hoort alleen maar vogels fluiten. Dus dat is ook mooi dat door de jaren heen het Amsterdamse bos bepaalde functies gewoon helemaal anders zijn geworden. Van waar vroeger de noodzaak was om hier gewoon lekker te gaan liggen,
ja.
Lekker te gaan zwemmen. Tot inderdaad wat het helemaal nu is, een natuurgebied, dit stuk. Door de meerkoet hoor je.
Meerkoet,
je ook gans,
ja. Nelgans. Ja.
Nou, dus als je hier op dit pad wandelt, kijk vooral naar links en links en links en rechts. En naar de mooie wetlandjes die we hebben.
Tjiftjaf.
Kijk ook als je hier loopt, een beetje in mijn vooruit. En naar de mooie brug die we hebben, de mooie ophaalbrug. Als je hier loopt van de zomer, Claudia, en het weer is goed, dan heb je kans dat je hier ook en dat de ringslang hier kunt zien zwemmen. Dat je de ijsvogel hier kunt zien. Dus het is een bijzonder stuk als je hier loopt om ook je ogen en oren open te houden.
Ja, een echt stukje voor natuurliefhebbers.
Ja. Het gaat steeds harder
regenen. Het gaat steeds harder regenen. Gaat het nog met de apparatuur? Oké.
En ik heb een betere vraag. En dan gaat het met mij, met die regen.
Ach, met kom op, wij zijn boswachten.
Oh ja. Dan was gewend aan regen en kou. Dat is het zo. Als je het pad afloopt, Claudia, dan loop je eigenlijk tegen de bosbaan aan. De internationale roeibaan is dat.
Deze brug lijkt wel een beetje op de brug in Amsterdam over de Amstel.
Ja, dat klopt. Het is een replica.
Oké. Okay. Dus hoe heet dat ding ook alweer?
Bij de Magere Brug.
Ja, die bedoel ik inderdaad.
Dus dit, als je hier loopt inderdaad en je gaat, als je het pad afgelopen bent, loop naar links, dan heb je een hartstikke mooie ophaalbrug. Heb je. Dat is een replica van de Magere Brug. Het bijzondere hier is, Claudia, dat de bosbaan zoals je er nu bij ligt, die is zeg maar vanaf de aanleg twee keer ook zeg maar breder gemaakt.
Oké. Okay.
Dus vroeger had de bosbaan had maar vier banen of vijf banen. Nu zijn het inmiddels zeven banen geworden. Dat betekent dat deze brug waar mensen op staan, hij had ook een nummer, brug 504. Die is twee keer helemaal ook zeg maar losgehaald, die brug. Want hij lag eerst in meter 20, lag hij dus verder dus naar de bosbaan toe. Hebben ze die brug helemaal zeg maar losgehaald, uit elkaar gehaald. En is die brug gewoon twee keer, of denk ik nu, helemaal in elkaar gezet.
Opnieuw opgebouwd.
Opnieuw in elkaar gezet, ja.
Inmiddels is het... eigenlijk wat allemaal kan.
Inmiddels heeft de bosbaan acht banen, heeft hij. Het waren vroeger dus vijf bij de aanleg. Moet internationaal roeien, dat werd ook steeds groter. En ook vooral met wind en met zeg maar, stroming die je toch een beetje in de bosbaan kunt hebben. Hebben we gewoon de bosbaan twee keer sinds de aanleg, zeg maar... Anders moeten en breder moeten maken.
Ja, want dus, ik zie het hier in baan 0. Ja.
Maar dus als je op deze brug staat, is het leuk om dan even als je ziet hoeveel zijn werk eraan zit, die brug twee keer helemaal uit elkaar gehaald is en opnieuw opgebouwd is.
Ja, best bijzonder toch?
Ja. We lopen nu weer een stukje terug, Claudia. En naar de kop van de bosbaan toe. Dat ik in het begin verteld heb, dat was de start die we gehad hebben.
Ja.
We komen straks bij. Bij de oudste bomen die in het Amsterdamse bos ook zeg maar aangelegd zijn, dat zijn de linden. En die zijn eigenlijk aangelegd bij het begin van het Amsterdamse bos. Ze hebben ook de bosbaan als eerste hebben ze aangelegd, zijn ze zitten graven. En pas een paar jaar later zijn ze met de bomen dan de
Goedemorgen.
Dit zijn de lindenbomen, dit zijn eigenlijk de oudste bomen die we hebben in het Amsterdamse bos. Met de visie om ook een soort lanen te maken als je het bos inkomt, dat je in een soort lanen het bos eigenlijk helemaal inloopt. Het zijn lindes. Er zijn er wat ouder, dus we zullen ook zien als je op dit pad loopt dat er ook best wel een aantal lindes ook weg zijn inmiddels. Wat we wel doen is proberen op dit soort lanen om als er bomen wegvallen, om dan met andere bomen terug te plaatsen, om wel dus die lanen
structuur te
houden. Ja.
Ja, want die laanstructuur is natuurlijk ook belangrijk voor bijvoorbeeld vleermuis.
Ja, bijvoorbeeld, Claudia, heel goed. Ja, ja. Dus als je hier dus loopt, je loopt dus zeg maar, van die brug terug naar de boswinkel toe, dan heb je hier dus de bomen staan die zeg maar, die met oudste zijn.
De oudste zijn van...
Die dus eerst ook zijn geplant.
Eerst aanplant.
Het zijn zeg maar lindenbomen.
Ja.
Als je dus wandelt in zeg maar juni of juli, dan kun je de bloesem ook heel goed zeg maar ruiken. En raak je de lindenbloesem, ruik je.
Ja.
Er komen heel veel bijen, komen er ook van hommels. Dus als je hier loopt, dan loop je eigenlijk op de eerste paden waar de eerste mensen ook helemaal liepen in het Amsterdamse bos kwamen. Die waren zo net dat daar is.
Het lijkt wel een meertje. Moeras. Misschien toch maar weer een molenbouw.
Ja. het is ook goed dat heel veel dingen gaan, ook zoals ze gaan in het Amsterdamse bos. Want je kunt wel, ze hebben in 1930 bepaalde plannen bedenken hoe je het bos wilt hebben. En eigenlijk als je heel goed kijkt naar het eigenlijke, het werk wat we hebben, is het eigenlijk nog ontzettend mooi dat 90% daarvan nog gewoon goed is. En gewoon werkt en zijn nut heeft en zijn functie heeft. Dus dat is best wel mooi. Maar verder is het ook niet erg als er op een gegeven moment bomen zouden vallen. Of nog even andere functies aan sommige plekken in het Amsterdamse bos. Dat is ook niet erg.
Nee, dat hoort er ook een beetje bij, toch? Als er een boom omgaat, kan er weer een nieuwe voor in de plaats komen.
Nou, als je het pad een beetje doorloopt, dan zie je hier ook weer nieuwe lindes staan, Claudia.
Ja, hier staan weer wat kleine.
Omdat we die lanen graag toch ook willen zeg maar, houden.
Ze is allemaal nieuw aanplant.
Ja. Het zijn bijzondere plekken in het Amsterdamse bos. Ondanks dat het een bos is, dat je hier ook zeg maar, lanen hebt. En het was met name ook bij de aanleg in de jaren 20, 30 waren daar toen best wel majestueuze dingen om je plannen te nemen. Laanbomen, dat was ook ontzettend luxe om dat te hebben. Als je dit pad afloopt, Claudia, en je bent er bijna uit, dan zul je merken dat het ook een beetje oploopt. Hè? Een beetje een vals plat. En daarmee kun je zien dat het Amsterdamse bos, er ligt heel laag nu in de polder. En dan zie je als je dus het pad uitloopt, dat je eigenlijk weer een beetje heel langzaam en weer die polder zeg maar, uitloopt en dan naar boven toe. Als je hier wandelt en je bent er weer bijna uit het pad, dan komen we daar bij het trainingscentrum van de Olympische roeiploeg. Daar staan, mm-hmm. staan ook hele hoge bomen. Populieren zijn dat. En op heel veel plekken in het Amsterdamse bos zijn met name ook aan de rand bij de aanleg dit soort bomen, die bomen dus geplant. Dus bomen die helemaal snel groeien en die eigenlijk moesten zorgen dat als er een heel harde waaier of helemaal stormde, dat die eigenlijk dus het bos erachter, het jonge bos een beetje als zeg maar, uit de wind hield.
Okay. Dus dat is niet om snel een bos te maken, maar eigenlijk echt bescherming van de rest van het bos.
Ja, bescherming van.
Even wachten tot de auto voorbij is.
Er zijn meer plekken in het bos waar je dat ziet als je inderdaad dus wandelt. Niet alleen op deze route, maar ook op andere plekken. Daar zie je het ook. Dat aan de randen van het bos heel veel van dat soort zeg maar, bomen staan. Ook zeg maar, snelgroeiende soorten. Die moeten zorgen dat jonge bos erachter, waar heel veel beuken en eikenbomen staan, dat die zijn wat langzamer in groeien. Dat die hoge bomen dus de wind weghalen.
Ja, voor bescherming.
Ja. En het spreekwoord zegt het ook, hoge bomen vangen
veel wind. Ja.
Dat was gewoon de opzet hier ook bedoeld zo.
De windvangers voor anderen, voor het bos.
Als je bij het trainingscentrum van de Ruurbond voorbij bent en je gaat het pad rechts
naar beneden.
Om naar beneden lopen, dan loop je dus het is helemaal langs de botenloodsen, waar we net zeg maar op stonden.
Oh ja.
Dus dan kun je dus je start van je wandeling heb je dan
op de loods.
En als je dan zeg maar, terugloopt, dan loop je mooi zeg maar, onderlangs de loods. En dan kun je ook even kijken hoe dat eruit ziet.
Ja, je ziet vanaf hier wel dat het echt een heel oud gebouw is.
Ja, het is een oud gebouw. En, als je je omdraait, als je een stukje terugloopt en je draait je om, dan zie je het nieuwe gebouw staan. Dat hebben we de KNRB, van de Koninklijke Nederlandse zeg maar, Roeibond. Bij de aanleg van het Amsterdamse bos stond hier een hele grote tribune. Een betonnen zeg maar, kolos, die stond hier. Waar een paar duizend mensen op konden zitten. Die stond zo een beetje schuin zo op de bosbaan gericht. Die is inmiddels weg. Die moest op een gegeven moment weg, omdat die bosbaan ook zeg maar, breder moest worden. Dat heb ik al verteld, hij moest op twee keer breder worden. En bij het daarbij moest hij dus weg, die tribune. Het was een betonnen kolos was het. Ik denk als hij nog zou staan nu, dat het ook wel dan een monument zou zijn. Maar die tijd dus niet. Dus hier heeft eigenlijk een hele grote tribune gestaan.
Nou. Ja. Ja, en nu is het een hele mooie natuurlijke tribune.
Dat ook. Dat is ook waar,
Past misschien nog wel beter.
We lopen nog even verder naar de botenloodsen toe. Er wordt dus helemaal druk geoefend nu. Getraind met roeien.
Ja, het is een drukte van je wel.
We hebben natuurlijk dit jaar volgens mij de Olympische Spelen. 2024 in Parijs.
Ja.
De Olympische ploeg van het roeien die zich hier kan trainen. In 2026 hebben we op de bosbaan Dat hebben we de WK-roei. Dus dat is ook wel een...
Oké, de wereldkampioenschappen.
En wel een bijzonder event. Ze zijn eigenlijk nu al zijn ze aan het meten hoe het zit met de wind. Acht banen hebben we. En ze roeien er in zes, dus dan wordt nu al zijn ze aan het meten. Oké, hoe zit het met de wind?
Wat is de gunstige baan?
Welke van mijn banen moet je... Nou, als je hier dus weer terugloopt en de loodsen zijn open, de deuren, dan kun je de boten zien liggen en de roeisparen en alles en mijn spullen.
Ja, er ligt flink wat materiaal.
Ja. Die blijven hier ook zeg maar liggen, want het is natuurlijk, er zijn geen doel om die boten zeg maar, elke dag weg te halen. Het is ook een botenloods, dus mijn naam heeft dat ook. Het is Piep ook ingericht juist om de loods hier te laten, om die boot hier ook in de loods te laten liggen. Ja. Dan loop je weer terug zo en dan, als je dan kijkt, voor je kijkt, dan zie je weer het pand. Dan hebben we de boswinkel. Of tegenwoordig heet het anders, hè, Claudia?
Ja, volgens mij een natuur-educatiecentrum gaan we het noemen. Ja. Ja. Hij is volop in ontwikkeling, dus.
Ja. Dit pand, het is ook zeg maar, vrij nieuw. In 2000 ongeveer is dit pand aangelegd.
Vrij nieuw.
Ja, ouder.
Bijna 25 jaar.
Nou ja, goed, dat is...
Nou, dat ze dat over mij zeiden.
Oudere mensen die de podcast luisteren, die zullen waarschijnlijk wel het Bosmuseum nog kennen. Het Bosmuseum was aan de andere kant. Ik zeg maar hiervan. Even een bosman, het was aan die kant.
Waar nu meer zicht zit, toch? Ja, dat driehoek.
Ja. Dat is... ook zeg maar, tientallen jaren ook een plek geweest waar heel veel mensen kwamen. Er is daar weggegaan en nu hebben we daar dit pand, het nieuwe pand. Aan de kop van de bosbaan, je komt zeg maar, het bos binnen. En vind je wel, als het bos zeg maar, inkomt, dan moet dit je entree zijn. En ook eerst is een plek zijn waar je met mensen
kan informeren.
Over spreken, ja.
Ja. Dan zien we daar nog een huisje staan, is dat van de tram?
Dat zou je wel zeggen, Claudia, maar dat is niet wat het is. Het is de Duiventil. En de Duiventil, dat is de volksmond, dat is het huisje, het verkeershuisje. Wat op het Muntplein stond, in Amsterdam. Het was hartstikke druk, zeg maar, kruispunt was dat. In die tijd stond er in het huisje bovenin de verkeerswachter, die daarvoor dan de auto's zeg maar, liet stoppen en door liet rijden.
Okay.
En ja, die moest daar op een gegeven moment weg. Er kwamen natuurlijk lichten, de verkeerslichten die kwamen er, dus die hebben niet meer zeg maar, nodig. Het is geschonken aan het bos en door het museum Tramlijn.
Oké, dus het is gewoon een oud verkeershuisje, wat grap.
Ja, van het Muntplein, Duiventil. Hij is, de vorige jaar is hij helemaal gerenoveerd. Dus hij heeft dat nieuwe laag verf gehad, maar het is een bijzonder huisje.
Schitterend.
Er zit een Amsterdamse stijl is hij ook gebouwd, hè?
Ja, Amsterdamse stijl. Dankjewel voor deze mooie wandeling.
Ja, graag gedaan. Het was een beetje nat.
Maar... Het was een beetje nat, maar dat mag de pret niet erven.
Nee, zo is dat.
Laten we hopen dat onze luisteraars een iets mooiere dag uitzoeken.
Nou, dankjewel, Claudia.
Jij bedankt voor je hulp. Wie weet tot de volgende keer.
Goed zo.
Bedankt voor het luisteren naar de Amsterdamse Boscast. Heb je nou nog een vraag over het Amsterdamse bos? Dan kan je deze vraag stellen via de boswinkelmail. deboswinkel@amsterdam.nl. Vermeld wel even in de titel Boscast. Dan weten we dat de vraag van jou is. En wie weet behandelen we hem in de volgende Amsterdamse Boscast.